Monaco mag dan voor de meeste coureurs bekend terrein zijn. Toch is het in 2022 nog even zoeken. We zagen best wel wat foutjes. Veel coureurs die schoten rechtdoor. En Ricciardo die zette zijn McLaren ook nog even een vangrail bij het welbekende zwembad. Ja, Ronald, we hoorden sowieso opvallend veel coureurs klagen over dat het niet fijn rijden was. Ik denk toch nog wel een flinke uitdaging, die nieuwe auto's.
Ja, absoluut. Sterker nog, zelfs de ervaren coureurs zeiden eigenlijk van ja, de uitdaging van Monaco is nu groter dan dat die ooit geweest is. En dat komt eigenlijk door alle elementen die ik gisteren al benoemd heb. He, dat gaat te beginnen om het zicht. Dat gaat ten tweede, en daar komen we zo meteen uitgebreid op terug, om het stuiteren, wat echt immens was. En dat komt ten derde door de zwaardere en loggere auto's. En daar zei Lewis Hamilton over. Hij zei, ja, ik denk terug aan 2007, mijn debuutjaar. Hij zei, toen reden we hier met hele mooie, smalle en ook lichte auto's. Was perfect voor Monaco. En hij zei, moet je eens kijken wat we nu bij ons hebben. Dat past eigenlijk totaal niet meer bij Monaco.
Pakpeesten.
Ja, precies. Ja, dat is het. En Max Verstappen zei daar vanochtend over. Hij zei, als je dit circuit, dus de huidige layout, op dit moment zeg maar aan de Formule 1-eigenaren zou voorstellen, zou het never nooit meer op de kalender komen. Hij was overigens wel van mening dat Monaco op de kalender moet blijven vanwege de historie. Maar het geeft wel een beetje aan dat het lastiger is dan voorheen. Een interessant aspect daarbij is dat het vooral fysiek lastiger is, maar dat de rondetijden wel opmerkelijk goed zijn. Want begin dit jaar, hè, toen ze in Barcelona en in Bahrein de wintertest waren, zeiden eigenlijk alle coureurs van nou, vooral in langzame bochten is deze auto minder goed dan de vorige. En dan zou je denken dat het verschil in Monaco heel groot is. Maar ik heb die rondetijden dus naast elkaar gelegd en Charles Leclerc was nu maar 1 seconde langzamer dan dat hij vorig jaar op vrijdag was. En maar 2 seconden langzamer dan zijn polerondje. Dus de rondetijden zijn opmerkelijk goed. Maar fysiek is het opmerkelijk zwaar. Dat is een beetje de samenvatting.
Ja, je zei het al even, hè, dat stuiteren, dat was flink aanwezig. Maar ja. Het is dus niet hetzelfde als het porpoising wat we eerder zagen, of wel?
Nee, dat is even goed om hier uit te leggen. Want ik heb dat vaak al door elkaar gehaald zien worden. Maar het is echt wel iets anders. Porpoising, daarom treedt het ook vooral op rechte stukken op. Dat hangt heel erg samen met het grondeffect en de aanzuigende werking daarvan. Hè. Dat is vrij simpel om uit te leggen. Maar op rechte stukken gaat die aanzuigende werking zorgt ervoor dat de vloer richting de grond wordt getrokken. Als dan de grond bijna of net niet, maar of net wel geraakt wordt, belandt die vloer in een stol, schiet die weer omhoog en begint het spelletje weer van voren af aan. En dit is wel wezenlijk anders, want dit heeft niet zozeer met de aanzuigende werking van het grondeffect te maken. Maar dit heeft veel meer te maken met wat ik gisteren zei, namelijk de auto's die veel stijver zijn. En de rijhoogte, en dat komt wel deels door het grondeffect, maar de rijhoogte die veel lager is. En daardoor is het geen porpoising, maar is het veel meer dat je eigenlijk alle oneffenheden van de baan krijg je gewoon 1-op-1 doorgevoerd eigenlijk naar de cockpit. Dat wordt nog door 2 andere technische aspecten versterkt. De eerste, dat gaat om de nieuwe Pirelli-banden, hè, 18 inch. De vorige banden hadden een vrij grote wang, dus de zijkant van de band. En dat had nogal een absorberend vermogen. Dus dat kon een deel van die klappen opvangen voordat het eigenlijk doorgegeven werd aan de ophanging. Dat valt nu weg. En ook die ophanging is een stuk simpeler geworden. Dat moet op basis van het reglement. Dus ook die ophanging kan een stuk minder doen dan vorig jaar. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk de hobbels en het stuiteren, dat eigenlijk 1-op-1 doorgegeven wordt van het circuit naar de coureur. En dat maakt het anders dan porpoising, maar maakt het wel verschrikkelijk lastig. En eigenlijk zelfs nog lastiger dan porpoising, hè? Want porpoising was tot op zekere hoogte voorspelbaar. Dat was gewoon op de rechte stukken. Maar dit kan overal gebeuren, net waar de hobbels zitten. Dus dit kan ook bij het aanremmen zijn, ook in een langzame bocht zijn. En dat maakt het heel erg tricky voor de coureurs.
Ja, dat dan denk ik heel onverwacht dan hen eigenlijk verrast.
Ja.
En Ferrari, nou, die zagen er weer ontzettend snel uit. Die eindigde de dag bovenaan op P1 en P2. Ruim 3/10 voor op Perez. Een halve seconde hadden ze op Verstappen. Dat moet het toch een heel goed gevoel geven voor de kwalificatie van morgen.
Ja, absoluut. Hè. De vraag voorafgaand, bijna de hamvraag voor dit weekend was, de verschillen tussen Red Bull en Ferrari, komen die nou door setupkeuzes of komen die door echte verschillen tussen beide auto's? Exact die vraag heb ik ook vanochtend aan Max Verstappen gesteld. En zijn antwoord was van ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Want als we het wel hadden geweten, dan hadden we het wel eerder aangepakt. Maar vandaag hebben we wel een redelijk goed beeld gekregen. Namelijk dat het wel voor een groot deel met de karakteristieken van die auto te maken heeft. Want de Ferrari is gewoon heel goed in bochtige secties. De Ferrari is gewoon heel goed qua tractie. En ja, dan is een circuit als Monaco is echt die auto op het lijf geschreven. Eén aspect valt daarbij wel heel erg op. Want ik ben net voor deze opname nog even in de data gedoken. En ik denk dat we dat plaatje hier wel overheen kunnen leggen. En dan zie je de snelste ronde van Leclerc, Sainz en Max Verstappen. En dan is het best wel opvallend dat de enige plekken waar de Red Bull sneller is, zijn juist een paar van die hele langzame bochten. Dus dat vertelt mij vooral dat de Red Bull qua setup echt enorm doorgeschoten is aan die kant. Dat ze alles daarop ingezet hebben. Maar goed, dat gezegd hebben, het totaalplaatje maakt gewoon dat Ferrari op dit circuit bijzonder sterk is. Dus ja, dat geeft absoluut vertrouwen voor de kwalificatie waar je weekend gewoon voor 90% bepaald gaat worden.
Ja, precies. En ja, dat betekent ook dat Red Bull nog flink wat werk te doen heeft. Want ja, ze sloten de dag af op P3, P4. Checo nog net voor Max. Ja, en voor Verstappen natuurlijk P4 in zowel vrijtraining 1 als vrijtraining 2. Ja, die zal nog niet heel erg tevreden zijn, denk ik. Hoe kijkt hij nou terug op vandaag?
Ja, nou eerst Pires trouwens, want jij noemt Checo wel interessant. Pires zei namelijk na afloop van ja, ik was echt verbaasd door het gat met Ferrari. Juist door de dingen die ik benoemde, mechanische grip en tractie, had Red Bull wel verwacht dat Ferrari goed zou zijn. Maar Pires had niet verwacht dat Ferrari zo goed zou zijn. Dus het komt wel een klein beetje als een verrassing. Max Verstappen zei zelf van ja, we hebben nog absoluut werk aan de winkel om het gat met Ferrari te gaan dichten. Vraag is natuurlijk of dat mogelijk is door de kracht van Ferrari. Maar Max voegde wel toe, en dat is een klein aanknopingspuntje. Hij zei, wij moeten wel beter voor de dag kunnen komen dan in de tweede training. En dat komt puur omdat Red Bull heel veel geëxperimenteerd heeft vandaag. Hij zei, ja, voor iedereen is dit een zoektocht natuurlijk met deze auto's. Dus Verstappen zei, wij hebben meerdere dingen getest om gewoon te kijken hoe de auto zou reageren. En zei hij, met de balans van de eerste training voelde ik mij beter dan de balans van de tweede training. Dus waarschijnlijk gaat Red Bull voor Max wel een deel terug naar wat ze in de eerste training hebben gedaan. Bijkomend voordeeltje is nog dat Christian Horner zei, we hebben in ieder geval geen malheur gehad. Dus we hebben heel veel data om te analyseren. En uit die data kan Horner al een klein beetje ontleden dat Verstappen vooral moeite heeft in sector 1. En meer specifiek in bocht 1. Hij zei, als wij dat beter kunnen maken voor Max, dan zit hij er al beter bij. En tot slot is het ook natuurlijk een kwestie van vertrouwen. Hè? Dat zei Verstappen zelf ook. Hij zei, als je een iets betere balans hebt, kun je als coureur ook veel meer aanvallen. Veel meer de limiet opzoeken. En ook daarmee win je tijd. Dus het is een beetje en-en eigenlijk.
Ja, en in bocht 1 had hij natuurlijk al even best wel een momentje tijdens de training.
Ja, Pires ook al eerder trouwens, maar precies, allebei inderdaad.
Ja, best wel wat coureurs sowieso.
Ja.
Hopelijk kunnen ze dat morgen gaan oplossen. Ja, en we hadden het al eerder even over dat stuiteren. Dat was natuurlijk vooral bij Mercedes het geval. En eigenlijk ondanks dat het in Barcelona toch wel onder controle leek. Vooral Hamilton die was aan het worstelen. Hoe kijkt Mercedes nou terug op deze eerste dag in Monaco?
Ja, wel met goede quotes. Dat is het voordeel van dat stuiteren. Want George Russell zei het wel mooi. Hij zei, het was net of mijn auto continu wheelie wilde maken. Hij zei, juist bij die hobbels kwam ik soms met beide voorwielen bijna, of zo voelde het althans, los van de grond. Lewis Hamilton vatte het samen als een extreem hobbelige achtbaanrit. Hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt in Monaco. Maar eigenlijk bevestigden de beide coureurs wel een beetje wat ik aan het begin van deze video zei. Namelijk, dit is geen porpoising. Dit is gewoon stuiteren door stijve auto's en een lage rijhoogte. Lewis Hamilton zei, het voelt eigenlijk alsof ieder rechterstuk hier in Monaco 100 hobbels heeft. En dat al die 100 hobbels linea recta worden doorgegeven naar mij. Dus het was absoluut niet comfortabel. Hij vroeg natuurlijk ook om een bescherming, om pads voor de ellebogen in de eerste vrije training. Het grappige daarvan is wel dat Toto Wolff zei, tot op zekere hoogte moet hij er maar mee leren leven. Want natuurlijk een oplossing, een makkelijke oplossing is om de rijhoogte te gaan verhogen. Maar dan lever je onherroepelijk rondetijd in. Dus dat wil Mercedes niet. Dus Toto Wolff zei, hij kan alles van ons vragen. Pets voor de ellebogen, voor de knieën, alles wat hij maar wil. Maar wij gaan niet die rijhoogte verhogen. Want nu hebben we een auto die niet comfortabel is, maar in theorie wel redelijk snel. En daar gaan wij geen concessies aan doen. Dus het wordt doorbijten op zondag voor beide Mercedes-coureurs.
Ja, met hopelijk dan wat extra pets voor Hamilton.
Ja.
Maar goed, ik denk, alle grappen even aside, zeg maar. Het geeft wel aan hoe heftig het dan is, of moet zijn in ieder geval.
En kijk, dat gaat weer over porpoising en dat is iets anders. Maar Carlos Sainz heeft dat in Barcelona benoemd. Hij zei van, ja, we moeten ook afvragen hoe zo'n hoge prijs je als coureur moet betalen. Sainz zei bijvoorbeeld, ik krijg best veel last van mijn nek en van mijn schouderbladen en mijn rug na afloop van de race. Is dat wat we willen als Formule 1, ja of nee? Heel veel bijval kreeg je trouwens niet in de paddock. Want Max Verstappen was er als de kip erbij om te zeggen, na een goede massage is het wel prima. En als iemand het niet aan kan, doet hij toch lekker de rijhoogte omhoog. Dan lever je rondetijd in, sta je in ieder geval achter mij. Dus Max was er vrij helder
Kunnen
in.
Ze ook nog doen bij Mercedes dan?
Ja, maar dat willen ze dus niet. Nee. Ja.
Nee, goed, even naar vrije training 2, want er was toch wel een moment voor Ricciardo. Die had een moment van onderstuur en die schoof de vangrails in bij het zwembad. Toen zat al vrije trainingen er gelijk op. Sowieso heeft hij natuurlijk al niet een heel lekker seizoen. Eindigde eigenlijk de hele tijd achter Norris. En ja, die eindigde gewoon nog op P5, ondanks dat hij ziek is. Dat is voor hem toch geen fijne start van zijn weekend, denk ik.
Nee, van Lando heel knap, dat wil ik eerst benoemen. Hè? Ja. Ontsteking aan de amandelen, sloeg ook de persconferentie weer over. En dan juist qua fysieke uitdaging, als je niet 100% bent, is dit knap. Hij maakte er wel een grapje over. Hij zei, in Barcelona was ik ook niet fit, maar dat heeft me juist geholpen. Want normaal als coureur moet je een klein beetje inhouden om de banden te sparen. Maar zei hij, omdat ik niet fit was, kon ik volle bak, inclusief de banden sparen. Dus Lando maakte daar nog wel een leuke opmerking over. Maar qua Ricciardo speelt er wel iets meer. Zak Brown heeft nog in aanloop naar dit raceweekend laten weten. Ja, eigenlijk zijn wij niet mega tevreden. Want op die overwinning in Monza na voldoet Ricciardo niet aan de verwachtingen die wij hadden. Vergeet ook niet dat McLaren heel diep in de buidel heeft getast, hè, om hem over te halen naar McLaren. Hij zei dat geld is hij tot nu toe nog niet echt waard geweest. Ricciardo heeft daarop gereageerd door te zeggen, ja, weet je, is waar, maar wij werken er aan beide kanten knijterhard aan en ik zal sowieso mijn contract uitdienen. Waarbij ik nog wel een soort bedenking heb van Zak Brown. Van ja, waarom moet je dat juist voorafgaand aan Monaco zeggen? Hè? Dat heeft twee redenen. Ten eerste, Ricciardo is altijd goed op Monaco. Dus waarom zou je juist hem daar een beetje uit zijn comfortzone halen? En ten tweede, Monaco is echt een circuit waar het compleet op het vertrouwen vanuit de coureur aankomt. Dus op het mentale aspect. En waarom moet je juist je eigen coureur dan nog een soort schop geven voordat hij in die auto stapt? Dus ik vond dat qua timing van Zak Brown niet heel handig. Ik weet niet of de crash van vandaag ermee te maken heeft, maar ik zou zeggen, zeg zoiets op een ander moment dan pre-Monaco.
Ja. Nou ja, hopelijk kan hij het na vandaag gewoon achter zich laten en dat hij morgen gewoon een goede kwalificatie kan rijden. Tot slot nog even heel kort vooruitblikkend op de kwalificatie van morgen. Ferrari ziet er gewoon ijzersterk uit. Wordt het nou een hele makkelijke 1-2 voor hen morgen of heeft Red Bull nog niet het achterste van de tong laten zien?
Ik denk al een beetje van beide. Als ik mijn geld op iemand zou moeten zetten, dan zou ik het op een Ferrari-coureur zetten. Dat lijkt me het meest veilige hier. Een kleine slag die we altijd om de arm moeten houden op vrijdag, dat heeft betrekking op de motorstanden. Hè? Je weet niet wat ze gedaan hebben. Red Bull zegt dat ook. Red Bull zegt, ja, misschien hebben zij al iets meer qua vermogen ingezet dan dat wij hebben gedaan. Aan de andere kant weet ik dat zo net nog niet. Omdat Leclerc natuurlijk terug naar zijn euvel in Barcelona teruggegrepen heeft naar de MGUH en de turbo die hij ook in de beginraces van dit seizoen al gebruikt heeft. Dus ik kan me niet voorstellen dat Ferrari die buitengewoon zwaar belast heeft. Dus ja, ik denk dat het beeld wel redelijk klopt en dat Ferrari echt wel als favoriet de kwalificatie ingaat morgen.
Nou Ronald, bedankt voor je tijd. We gaan zien wie er morgen pole pakt. Morgen na afloop van de kwalificatie, dan zijn Niels en Ronald er weer met een nieuwe F1 update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren en te drukken op het belletje, dan weet je wanneer die weer online staat. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot de volgende.